Welkom dus op de derde avond over misleidingen in dit land. En we gaan lezen ter inleiding iets uit 2 Thessalonicenzen 2 en uit 2 Timotheus 2. Alle brieven in de Bijbel die met 2 beginnen, hebben altijd te maken met misleiding en met de eindtijd. 2 Korinthe, 2 Thessalonicenzen, 2 Johannes, 2 Timotheus. Het is wel goed om te weten. Maar 2 Thessalonicenzen 2, daar beginnen we mee vanavond. Dat gaat over de komende mens van de zonde. Ik weet niet hoe goed jullie thuis zijn in het profetische woord. Anders kom ik daar natuurlijk ook gerust een keer van langs om daar eens over na te denken. Maar 2 Thessalonicenzen 2 zegt over de dag van de Heer in vers 3... De Thessalonicenzen dachten dat die dag al aangebroken was. Ze hadden te maken met allerlei verdrukking. En ze dachten, dit is de dag van de Heer. En dan zegt Paulus, laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die dag dus komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is. De zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet, of een voorwerp van verering is, zodat hij in het tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Nou, daar gaat het heen. Deze mens, dat zal de koning van Israël zijn, de valse profeet. Hij zal ook de handlanger zijn van het beest uit de zee, de komende wereldleider, Europese leider, denk ik. En de mens wil zichzelf tot God maken. Dat weten we toch? Dat was ook de leugen van de slang in het paradijs. Jullie zullen als God zijn. Maar straks zal de mensheid 2 personen navolgen, die in de Bijbel beesten genoemd worden. 1 uit de zee, 1 uit de aarde, uit de afgrond. Die zichzelf verheffen. En dat zelf verheffen is wat de mens ten diepste wil, zichzelf tot God maken. En dus zullen ze ook zo'n persoon als koning willen. En massaal zal de antichrist bijval vinden, omdat we nu al in een tijd leven waarin het ik, de zelfexpressie, eigenlijk voortdurend op de voorgrond staat. Ik weet niet of jullie dat een beetje aanvoelen ook, op televisie, in de media. De mens is voortdurend met zichzelf bezig. Zelfverwerkelijking, zelfverheerlijking, zelfrechtvaardiging. Goedenavond. Het tweede stukje is uit 2 Timotheus 3. Daarvoor zegt Paulus dat die zware tijden zullen komen waarin wij leven. Die waren al in zijn tijd een soort van aangebroken of stonden op het punt aan te breken. Tweede van essentie. Is dit dezelfde? Nee. Heb ik
heb het hier nog meer.
Oh, die moet ik hebben, ja. 2 Timotheus, ja, dank je. Je had ook ze net zo gewoon zelf in kunnen pakken natuurlijk. Ik wist niet dat ze daar lagen. 2 Timotheus 3. En we moeten dit heel goed beseffen. Dat de zelfexpressie, de zelfontplooiing, de zelfverwerkelijking uiteindelijk leidt tot een mens die zichzelf tot God laat aanbidden. We lezen dat overigens ook van Herodes in Handelingen 12. Een stem van een God en niet van een mens. En Paulus zegt in 2 Timotheus 3 in vers 1, maar weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen, en wat komt er dan als eerste? Wat zullen de mensen zijn?
Liefhebbers van zichzelf.
Ja, dat is een mooie vertaling. Lovers of self in het Engels. Ik hou heel erg van het Engelse woord self. Want daarmee wordt eigenlijk veel beter uitgedrukt dan ik. Wat de werkelijke aanbidding van deze tijd is. Het is it's self.
Me, myself
en I. Ja, me, myself en I. Lovers of self. Liefhebbers van zichzelf. Of in de Telos vertaling zelfzuchtig. Je kunt daar ook een dubbele punt achter zetten. En dan krijg je het gevolg van de rest van dat rijtje. Want de zelfzucht leidt tot alle andere zonden. Er staat geldzuchtig, grootsprekers. Nou, ik hoef het amper toe te lichten, maar het is vreselijk ook als we nu kijken naar onze huidige toon in de Tweede Kamer. Hè? Waar de respect, het respect voor elkaar eigenlijk bijna niet meer te vinden is. Grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam. Dat geldt niet voor die twee daar, denk ik. Hè? Nee. Ze zijn heel lief. Ondankbaar. Ja, we groeien op met een ondankbare generatie. Onheilig. Liefdeloos, onverzoenlijk. Kijk even naar het aantal echtscheidingen onder christenen. Onverzoenlijk. Ik heb de laatste maanden nog met een paar te maken gehad. En ja, het is gewoon schrijnend dat de een gewoon niet meer zich wil laten verzoenen met de ander. Kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede. Verraders, roekeloos, opgeblazen. Meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Nou, dat spreekt ook voor zich, toch? En dan staat er dit. Ogenschijnlijk bezitten zij Gods vrucht, maar de kracht daarvan verleugen zij. Dus dit gaat over mensen die uiterlijk zich voordoen als een gelovige. Komt een merkwaardig zinnetje, wend je ook van deze af. En vers 6 is in de Telersvertaling als volgt. Want onder hen zijn er die de huizen binnensluipen en vrouwspersonen inpalmen. Dat is een diepe, want er staat eigenlijk vrouwtjes, maar wat ermee bedoeld wordt, mijns inziens, dat zijn mensen die vrouwelijke kenmerken hebben. En wat zijn vrouwelijke kenmerken? Nou, alle respect voor de zusters hier, maar een vrouw heeft natuurlijk de neiging om intuïtief en emotioneel te reageren. Toch? Zeg ik nou iets heel raars. Dus vandaag is het christendom emotioneel gekleurd. Terwijl, en dan staat erachter, zij met zonden beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerd. Dus met andere woorden, welke personen worden ingepalmd, dat zijn zij die door emoties gedreven worden. Ik heb dat ook in deze studie, in de samenvatting, met een praktijkvoorbeeld aangetoond. Hè? Het voelt zo goed. Ik heb dit en dat ervaren. Maar het gaat er niet om wat je ervaart. Het gaat erom wat Gods woord zegt. En dan staat er vers 7. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Altijd bezig met nieuwe dingen. Maar als je het hebt over de Heer Jezus, over de gezonde leer, dan lijkt het wel alsof ze het niet kunnen begrijpen. Nou, we gaan het vanavond hebben over de innerlijke genezing, misleiding, de inner healing. Opgericht door een mevrouw, een schrijfster, Agnes Stanford, en haar nageslachtzoon heeft dat een beetje verder uitgewerkt. Het komt op heel veel plaatsen voor. Ik ben ooit zelf in aanraking gekomen met een hulpverlener, meerdere hulpverleners, want in rond de jaren 2000, toen heb ik te maken gekregen met heftige depressies. En ik kreeg via iemand toen de tip om naar een psycholoog te gaan. Uiteindelijk ben ik denk naar een man of 5, 6 geweest. En een van die mensen die zei, nou ja, wat heb je allemaal meegemaakt? Je gaat terug naar je verleden. En dat moest je dan gaan herbeleven. En daar moest je dan in die emotie van toen, moest je dan de genezing gaan vinden. Dat is inner healing. Ik ga zo dat nog wel even wat meer toelichten. Dus we gaan vanavond kijken, wat is inner healing? Wat is de innerlijke genezing? Hoe komt die tot stand? Hoe is die tot stand gekomen? Wat houdt het in? Maar hoe bevindt het zich ook bijna in alle gemeenten? Want er zijn in bijna elke gemeente mensen die worstelen met psychische problemen en naar een hulpverlener gaan. En die hulpverlener is vaak een christelijke psycholoog of iemand die gelinkt is aan de gedachten van de humanistische psychologie. Want christelijke psychologie bestaat eigenlijk helemaal niet. Psychologie is gewoon puur humanistisch. Dan gaan we naar kijken en we gaan dus ook kijken naar wat zegt dan de Bijbel. Wat moet je dan doen als je lijdt, als je te maken hebt met problemen van psychologische aard. Ja, dus daar gaan we vanavond naar kijken. De voorgaande 1900 jaar, voordat de psychologie geïntroduceerd werd, door welke twee mensen is dat geïntroduceerd, de psychologie? Nou, atheïst Sigmund Freud, die is de grondlegger van de psychoanalyse. Hij leefde van 1856 tot 1939. En occultist Carl Gustav Jung, die te maken had met geleide geesten. En zijn moeder hoorde ook stemmen van geest. Hij leefde van 1875 tot 1961. Maar voordat deze mannen hun psychologische leerlingen hebben ontwikkeld, waren er 1900 jaar christenen die zonder deze inzichten prima christenleven hebben geleefd. Ja toch? Ze hadden niets te maken met deze psychoanalyse of psychotherapie. En nu ineens hebben we dit in onze wereld, de humanistische psychologie. En hoe meer psychologen, hoe meer problemen. Dat komt namelijk omdat, wat ik de vorige keer gezegd heb, de ziel wordt geactiveerd in plaats van het geloof. En als de ziel geactiveerd wordt, ontstaan er alleen nog maar meer problemen. En dus heb je nog meer psychologen nodig enzovoort. Dus het is eigenlijk een sneeuwbal die steeds groter wordt. Nou, de tekst die ik bovenaan heb gezet in kleine letters is een tekst die je eigenlijk in alle gevallen altijd moet gebruiken als iemand tegen jou zegt, je hebt nog wat nodig en dan moet je daar en daarheen. En dan zeg jij, nee, want 2 Petrus 1, vers 3, ik heb het ook dik gedrukt, zegt, zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken. Zie je dat? Betreffende het leven, dat is namelijk zijn zoon, de Heer Jezus. In hem zijn wij voleindigd, volmaakt geworden. En de godsvrucht door de kennis van hem, die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd. Alles hebben wij ontvangen. Alles. Heb je hem? Dus we hoeven niet te zoeken naar nog iets extra's, een ervaring of iets. Maar wat gebeurt er nu? Wat is er nu gebeurd? Dat christenen ook te rade gingen bij deze psychologische inzichten van Sigmund Freud, die ook leerde over het onderbewustzijn, dat eigenlijk alle mensen onbewuste driften hebben. En die driften, vaak seksuele driften, bepalen ons gedrag. Nou, Jung leerde dat er een collectief onderbewustzijn is, dat eigenlijk weer afstamt van Charles Darwin. En dat is de grondlegger van de evolutietheorie. De mens heeft een gemeenschappelijk onderbewustzijn. En daaruit zijn bepaalde archetypen, bepaalde karakterpatronen te herkennen. En je moet eigenlijk leren ontdekken door in het onderbewustzijn te gaan wat jouw archetypes zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar wat is er gebeurd? Satan heeft de wereld verblind. En als je even wil gaan naar Openbaring 12, dan gaan we dan zo eens kijken wat precies die leugen is. En ik hoop niet dat er iemand hier, nou ja, misschien wel op dit moment loopt bij een christelijke psycholoog. Het kan goed zijn om af en toe eens je.
Mag wel bij een psychiater.
Oh, nee, dan is het goed. Nee hoor, we gaan het zo na de opname wel even bespreken. Let op, Openbaring 12. Daar staat dit. In vers 9, daar staat de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt de duivel, en de Satan, let op, die het hele aardrijk misleidt. Zie je dat? De draak, hij verslindt, grote draak dus. De oude slang, de misleider. Duivel, Dat is de aanklager. En de Satan, de tegenstander van God. Hij misleidt de hele wereld. En hij heeft een geweldige slag geslagen toen de psychologie in de wereld kwam. Want mensen kregen massaal te maken met psychische problemen. Waarom? Omdat men het woord van God heeft losgelaten. En toen gingen ze ook nog eens een keer bij al dit soort mensen in therapie. En gingen ze via 5 technieken die we zo gaan bekijken. Dat is dan vooral de christelijke variant. De inner healing. Gingen ze van kwaad tot erger. Van de Heer Jezus weg naar een andere Jezus. Naar een afgod. En zelfs naar het occulte gebied. Ja? Nou, wat is er gebeurd toen de psychologie eenmaal een beetje was ontwikkeld? Toen kwam er een meneer. En die heeft een grote invloed gehad. Dat is Norman Vincent Peale. Die is geboren in 1898. Overleden in 1993. Hij is de grondlegger van de christelijke psychologie. En de vader, de geestelijke vader van Robert Schuller. En Robert Schuller kennen jullie allemaal misschien wel van de Crystal Cathedral. En van de Hour of Power uitzending. En wat zij hebben gedaan, en dat is natuurlijk Norman als grondlegger. De hele basis van de Hour of Power leer is dat je jezelf moet leren liefhebben. Als je jezelf liefhebt en leert liefhebben, dan komt er een einde aan al je problemen. Vandaag wordt dat ook wel genoemd, je moet je identiteit in Christus leren kennen. Ja? Daar ga ik zo misschien wel even wat dieper op in. De volgende uitspraak is van Norman Vincent Peale. Hij zegt, stamp in je hoofd dat je een succesnummer bent. Dat was zijn oplossing. De schrift zegt, ik heb dat ook weer in kleine letters daartussen gezet, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, zie je dat? Maar op de kracht van God. De wereldse psychologie, maar ook de christelijke psychologie, is wijsheid van mensen. Ik kwam bij een meneer terecht en hij zei, nou, vertel eens even wat er allemaal, wat zijn je ouders, wat hebben ze gedaan? Ik vertelde wat dingetjes. Ik had een traumatische ervaring meegemaakt met mijn oma. En toen moest ik dat kind, wat dat had meegemaakt, moest ik een brief gaan schrijven. Dus ik moest dat gevoel wat ik als kind toen had, moest ik gaan herbeleven. Dat gaan we straks ook zien in die 5 technieken. En ik moest een brief schrijven aan mijn opa. En ik moest eigenlijk Jezus uitnodigen om in dat gevoel te komen. Dat is de inner healing, de basis van dat wat weer voortkomt uit die leer van Vincent Peale en van Robert Schuller, jezelf liefhebben. Dat is de inner healing. En dat is uitgevonden of eigenlijk geïntroduceerd door de christelijke schrijfster Agnes Stanford. Van 1897 tot 1982. Nou, wat zegt Robert Schuller? Dat heb ik ook even erop geschreven hier een beetje net onder het midden. Citaat. Hij heeft heel veel boeken geschreven en uitzendingen. Toen ik net tot bekering kwam, toen wist ik nog van toeten nog blazen. Dat was in de jaren 90. Toen heb ik wel eens uitzendingen gekeken van Robert Schuller. En ik voelde altijd al ergens dat er klopt iets niet. Maar ik wist niet precies wat. Wat zegt hij? Ik heb dat citaat uit een van zijn boeken. Jezus kende zijn eigen waarde. Zijn succes versterkte het. Zijn lijden op het kruis heiligde zijn eigen waarde. En hij droeg het kruis om jouw eigen waarde, of in het Engels self-esteem, heb je dat woord zelf weer, hè? To sanctify your self-esteem. God loves you and so do I. Zo begonnen de dienst altijd, hè? Van Hour of Power. Maar wat zegt Paulus? Paulus zegt, ik ben de voornaamste van alle zondaars. 1 Timotheus 1 vers 15. Hij zegt, ik ben de allergeringste van alle heiligen. Dat is niet zelfesteem, dat is zelfkennis. Dat is wel een verschil. Die man zei dus tegen mij, nou, je moet een brief schrijven aan het kind van 12. Dus ik ging dat doen en ik kwam weer terug bij die man. En er was trouwens een meneer van de vergadering van gelovigen. Dus ik vertrouwde dat helemaal. En nou, hoop emotie, hoop gedoe. En ik ging naar huis, ik voelde mij best wel... Hè? Nou, dat vond ik best wel fijn. Daarna ging de depressie nog dieper. Dus ik weer terug naar die man. Toen kwam het volgende punt. Toen moest ik gaan aan de slag gaan met vloeken. Nou, dat zit meer op de charismatische misleiding van de eerste avond. Vloeken uit het voorgeslacht. Nou, ga je daarmee aan de gang? Alcoholisme, weet ik van allemaal. Moest jij dan gaan beleiden? Nou, totaal onschriftuurlijk. Maar goed, en vervolgens gebeurt er, een tijdje gaat het goed en het wordt nog erger. Totdat ik uiteindelijk ging trouwen en tegen mijn vrouw zei van, nou, ik had ook op een gegeven moment goed onderwijs gehad van een bepaalde broeder, die nu bij de Heer is. Toen zei ik van, nou, weet je, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik ga helemaal los van al die gasten en ook alle medicijnen die ik had gestopt. Ik ga gewoon me richten op de Heer Jezus en op het woord van God. Ben ik dan altijd vrij van depressies? Nee, maar het werd langzaam wel steeds minder. Tot op de dag van vandaag, waar het helemaal weg is eigenlijk. Dus, nou, wat is de innerlijke genezing nou precies? Daar gaan we het vanavond over hebben. Miljoenen mensen zijn hiermee bezig. Ik heb het samengevat zo goed mogelijk onderaan de bladzijde, waarbij ik in het donkere, het zwart gedrukte, de 5 technieken heb gezet die eigenlijk mantra's zijn in de behandeling. Het leert dat, nou, in het verleden, dat is de eerste, niet vergeven of vergeten zonde, de herinnering, tweede, verborgen in het hart, onderbewustzijn, derde, die leiden tot bepaald gedrag, verandering kan plaatsvinden als via emotie en visualisatie, dat zijn de 4 en de 5, deze zonde vergeven worden en het hart gereinigd wordt. Dus, men moet terug naar het trauma, men moet terug naar dat wat er ooit gebeurd is, en men moet dan in dat onderbewustzijn waar we dat hadden weggestopt, moeten we dat weer omhoog halen. Zo de Heer Jezus uitnodigen om daar te komen, visualisatie. En zo wordt de pijn genezen van het verleden. Ja? Zoals dat bij mij ook gebeurt, dus ik praat dus niet uit een boekje, ik heb het meegemaakt. Ik ben bij wel 4 verschillende hulpverleners geweest. En elke keer was de nadruk op het graven, het zoeken in jezelf, in je verleden. Jij bent geweldig, je bent fantastisch, je bent een mooi kerel en dit en dat. Maar er werd niet of nooit over de Heer Jezus gesproken of over het kruis, wat we straks gaan zien, de weg van de Bijbel. Dat heb ik later geleerd door die andere broeder die mij uit die wereld trok, ook de charismatische wereld, en mij op de goede weg zette. En toen heb ik via een aantal andere mensen geweldig, ik weet niet of je dat boek al binnen hebt, nou ja, dat is het beste boek, dat heeft mijn leven veranderd. Het Complete Green Letters. En ik heb nu een boek van Dave Hunt over psychologie in de church. Dat is ook echt supergoed. Sluit een beetje aan op dat ene boek. Waar het kruis centraal staat. Ja, daar gaan we zo nog even naartoe. Maar we gaan nu eens kijken naar die 5 technieken. De 2 pilaren van de moderne psychologie zijn het verleden en het onderbewustzijn. Die andere 3 zijn de herinnering, de emotie en de meest gevaarlijke is de visualisatie, want daar komen we op occult gebied, op occult terrein. Stanford, die dus die inner healing heeft ontwikkeld, heeft heel veel navolgers gekregen. En het schijnt dat miljoenen of miljarden, nou ik denk miljoenen gelovigen, deze psychotherapeutische psychologie op christelijke wijze navolgen. En het is precies wat Paulus schrijft. In de laatste dagen zullen de mensen zijn liefhebbers van zichzelf. Het ik, en daarom zei ik aan het begin zelf, dat is een mooie woord vind ik, dat kan ik niet goed vertalen, zelf, het ik, staat op de voorgrond boven de redding en de groei in Christus. We zijn aangeland in een maatschappij, in een christelijke maatschappij, waarin verloren zondaars zijn vervangen door verwonde zielen. We zijn allemaal verwond. Neem de mozaïek, grote gemeente, 1000 mensen. Daar wordt gezegd, wij zijn allemaal gebroken. En God maakt van al die gebroken stukjes weer een eenheid. Maar dat is niet zo. We zijn niet gebroken, we zijn zondaars. God gaat niet van al die gebroken stukjes een nieuwe, prachtig mozaïek maken. Hij doet de oude mens weg. En hij maakt van de nieuwe mens, dat is Christus, Dat is wat hij al van voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren en uitgekozen. Zijn zoon in mij. En niet een gebroken Dirk Jan Jansen herstellen tot iets prachtigs. Nee, dat niet. Nou, het ik wat we vandaag zien, wordt boven alles geliefd, gekoesterd, bewonderd en vult het hele hart. Als je kijkt naar artiesten vandaag in de media, ze zijn vol met tatoeages, voetballers. Het is zelfexpressie ten top. Ja? Mensen willen zichzelf gewoon laten zien. En Eva werd verleid tot die zelfverheerlijking. Want u zult als God zijn. En wat gebeurt er dan als zij gezondigd hebben? Nou, ik kan misschien even voorlezen uit Genesis hoofdstuk 3. Want dit is echt heel erg belangrijk dat we dit gaan leren. Want anders kom je ook in een eindeloze cirkel van hulpverleners terecht en het bezig zijn met jezelf. Terwijl als je vervuld bent met de Heer Jezus, dan verdwijnt je eigen problematiek steeds meer naar de achtergrond. Er staat in Genesis 3 vers 11. Hij zei, God tegen Adam, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom, die boom gegeten waarvan ik u geboden had, daar niet van te eten? Toen zei Adam, nou let op, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven. Dat is de slachtofferkant. Hij is de slachtoffer. Hij wijst naar de ander. Zelfrechtvaardiging. Eva zegt, de vrouw zei, of nee, sorry, 11, en de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Dus het liefhebben van jezelf leidt altijd tot zelfrechtvaardiging. In al die echtscheidingen die ik meemaak, praat ik met de man, praat ik met de vrouw, altijd zelfrechtvaardiging. Ja, maar zij, ja, maar zij dit, ja, maar zij dat, ja, maar hij was altijd zo. Nee, maar kijk nou eens naar jezelf. Nee, de schuld ligt bij de ander, snap je? Dat is zelfrechtvaardiging. Nou, die mens van de zonde, die zal straks de ultieme zelfrechtvaardiging, ik ken het woord niet eens uitspreken. Hij wordt de persoonlijking van dat zelfrechtvaardiging. Ja, hij zal zichzelf tot God laten aanbidden. Maar de gelovigen, wij zijn een nieuwe schepping. Ja? Het ik is onderworpen aan de Heer Jezus. Ik heb deze tekst, Matthäus 16, toen die broeder mij uit die charismatische wereld leidde en ook uit de psychologische draaikolk van met jezelf bezig zijn, toen heeft deze tekst voor mij een nieuwe lading gekregen, dat is Matthäus 16. Daar zegt de Heer Jezus in vers 24... Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, tot zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, de wille van mij, die zal het vinden. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Dus dit is het tegenovergestelde van zelfverwerkelijking en zelfrechtvaardiging, is jezelf verloochenen. De gelovige weet namelijk dat wat Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Ik deugde niet. God heeft mij lief, ondanks dat ik niet deug. En God heeft de oude mens met Christus meegekruisigd. Met Christus ben ik gekruisigd. Waarom? Omdat er in mij niks goed woonde. Dus God heeft niet gezegd, nou ja, hij heeft heel veel verschrikkelijke dingen meegemaakt. Hij is helemaal gebroken. Man, wat erg. Ik ga die stukjes bij elkaar rapen en het een beetje lijmen. Nee, hij zegt, die mens gaat in de dood. Want hij is van nature God vijandig. Dus zegt Paulus, met Christus ben ik gekruisigd. En nu leeft Christus in mij. Dat is niet meer mijn ik, Maar Christus leeft in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Dat is onze positie. Johannes 12 zegt, wie zijn leven haat, zal het vinden. Dat oude wat in ons is, die oude natuur, die is verdorven en die blijft verdorven. We zijn geen slachtoffer van omstandigheden. Dat is niet ons probleem. Ons probleem is dat we gezondigd hebben. We gaan zo nog even iets dieper op in. De grote misleiding van deze inner healing beweging is dat ze omringd is met goede Bijbelse begrippen. Dus als je te maken krijgt met zo'n persoon, dan denk je in eerste instantie, ja, dit is goed, want wij praten over God en over de Heer Jezus. Het zijn trouwens vaak vrouwen. De meeste personen actief binnen de inner healing zijn allemaal vrouwen. Dat is typisch. Ik ken een van die vrouwen heel goed. En zij schrijft op haar website, ik zal niet zeggen wie het is, het volgende. Loop niet langer, zie je het staan, bladzijde 2? Het is het cursief gedrukte stukje. De derde, vierde, vijfde, even kijken, 1, 2, 3, vierde alinea. Loop niet langer rond met je lasten. God, je maker, kent je door en door. Hij weet precies wat je meemaakt, gemaakt hebt en hoe je je voelt. Hij ziet jouw angsten, worstelingen en je pijn. Hij weet precies wat de wortels van jouw problemen zijn. Hij is de beste therapeut en genezer die je kan tegenkomen. Ik werk in de gesprekken samen, let op, samen met de Heilige Geest en hanteer Bijbelse waarden en principes. De combinatie van psychologische technieken en Bijbelse waarheden maakt dat de gesprekken bijzonder succesvol zijn. Veel mensen hebben al in korte tijd diepe genezing en herstel mogen ontvangen van depressie, schaamte, angststoornissen, laag zelfbeeld, identiteitscrisis, eetstoornissen, burn-out, psychotraumatische klachten, geloofscrisis, toxische denk- en gedragsproblemen, verslavingen. En zij laat zich door de Heilige Geest gebruiken om de trauma's die de cliënt heeft te duiden. Dat is dus channeling, dat is waarzeggerij. Ja? Want heel veel van die trauma's zijn nooit echt gebeurd. Ik ken een heel schrijnend geval van een jonge vrouw die bij zo iemand terechtkwam. Die rondliep met allerlei psychische problemen. En die hulpverlener heeft haar toen ook via de Heilige Geest, maar lees een demon, haar wijsgemaakt dat zij was misbruikt door haar vader. Dat heeft ze toen geloofd en notabene in de gemeente bekendgemaakt. Die man was daar oudste. Hij moest vervolgens met zijn vrouw verhuizen, omdat iedereen in die gemeente dat verhaal geloofde. En hij werd aangezien als de grote, vieze, smerige, nou ja, kindermisbruiker. Later is zij als door een wonder, want die ouders die ken ik goed, zijn bidders, is zij als door een wonder tot herstel gekomen. Haar hele gedachtenwereld werd weer geordend. Ze kwam terug bij de Bijbel, het woord van God. En ze heeft uiteindelijk, na ik denk bijna 20 jaar, heeft ze publiekelijk toegegeven dat zij fout zat, dat zij misleid was door deze hulpverleners en dat dit nooit gebeurd was. Trauma's worden vaak aangepraat. En zeker als wat zij hier zegt, het zogenaamd door de Heilige Geest wordt kenbaar gemaakt. Want jouw geheugen, toen je nog een kind was, is zeer onbetrouwbaar. Dan gaan ze zeggen, wat heb je als kind mee? Ja, dat was een keer een man. Wat heeft die man gedaan? Oh, wacht, de geest zegt dat. Snap je? Dus je wordt eigenlijk gemanipuleerd om zo in jezelf te gaan duiken dat dit soort excessen kunnen voorkomen. Nou, dit is wel een heel extreem voorbeeld. Maar deze man is nog steeds actief als hulpverlener. En nog steeds komen mensen bij hem om voor innerlijke genezing, terwijl dit allemaal gebeurd is. Het is één grote leugen. Nou komen de 5 principes van innerlijke genezing. En die worden over het algemeen ook alle 5 min of meer gebruikt in de christelijke psychologie. De een meer dan de ander. Het eerste is het heilige woord, het onderbewustzijn. Dat is het toverwoord wat is ontwikkeld door Sigmund Freud. Nou, het onderbewustzijn is in feite, als we gewoon nuchter zijn, het niet bewustzijn van bepaalde gedachten of gewoonten. Dat is heel normaal. Alleen Freud heeft dit begrip zo gebracht dat het onderbewustzijn de oorzaak is van ons gedrag. Ik heb onderbewust allerlei driften en dat bepaalt mijn persoon, mijn gedrag. Jung introduceerde het collectieve onderbewustzijn, wat ik al heb gezegd, waarin oerkarakters of archetypes voorkomen, gebaseerd op de evolutietheorie van Darwin. We zijn allemaal komen uit één aap voort en we hebben dus allemaal een oerbewustzijn. Ja, hij lacht erom, want zo is het echt. En wat zegt hij? En wat zegt de inner healing therapeut? Jouw bewuste acties komen voort uit jouw onderbewustzijn. Maar er is geen onderbewustzijn op die wijze. Die is er gewoon niet. Het is een leugen van de slang, van de duivel. De christelijke termen die gebruikt worden zijn het onbewuste, het innerlijke hart, het innerlijke kind. En mijn broer bijvoorbeeld was bij een therapeut en die hem op een gegeven moment heeft geadviseerd zijn innerlijke kind te omarmen. Zijn innerlijke kind moest hij gaan leren liefhebben. En hij is toen uiteindelijk ook nooit meer teruggegaan. Maar wat zegt de Bijbel? De mens heeft een hart. Wat zegt Jeremia 17, vers 9? Arglistig is het hart. Wie zal het kennen? Paulus zegt, ik ken ook mijn eigen motieven niet. 1 Korinthe 4. Wie kent zijn eigen innerlijke motieven ten diepste? Toch? David zegt, doorgrond mij, o God. Ken mijn hart. Beproef mij. Ken mijn gedachten. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwig. Dat is een heel nuchter gebed. Mag je bidden tot jouw Heer en God. Heer Jezus, doorgrond mij. Ik kan mijzelf niet doorgronden. Zijn er nog motieven die niet kloppen? Zijn er nog dingen die niet deugen? Heer Jezus, maak het mij bekend door uw woord, door een gesprek. Want ik wil graag u dienen. Nou, deed David ook. Zo mogen wij dus gericht zijn op de Heer in plaats van op onszelf. En dat is het hele punt van inner healing. Je gaat in jezelf. En wat is de Bijbelse weg? God werkt in ons. In samenwerking met onze wil. Want als je een nieuwe schepping bent, dan heb je als mens de keuze gekregen om God te dienen. De ongelovige mens heeft die keuze niet. De ongelovige mens zegt Romeinen 3, er is niemand die goed is, er is niet één. Tenzij de Heer in hem iets werkt, kan hij niet kiezen voor het evangelie. Maar als hij gekozen heeft, is hij een nieuwe schepping. En dan zegt Romeinen 6, stel je lichaam tot leden van de gerechtigheid. Dat is jouw keuze. En God werkt samen met jouw wil, met jouw keuzes, om door zijn geest jou te veranderen naar het beeld van zijn zoon. En zo, zegt de schrift, wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Nou, misschien kunnen we ook nog eventjes naar Efeze 3 gaan met elkaar. Want in Efeze 3 staat het grote geheim van het christenleven, wat zo weinig vandaag wordt gepakt. Ik probeer het overal te leren en te prediken. En toch zie ik dat het weinig landt. Want als het zou landen, zou al het onderwijs en alles wat er in de gemeente gebeurt, gericht zijn op dit doel. En dat is Efeze 3, vers 14. Waarin Paulus schrijft over de innerlijke mens. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie alle familie in de hemelen en op de aarde worden genoemd, opdat hij, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, u geeft door zijn geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Zie je dat? Dus als mijn hart vervuld is met de Heer Jezus, met zijn heerlijkheid, met zijn glorie, met zijn persoon, dan verander ik van heerlijkheid tot heerlijkheid, stapje voor stapje. Ik hoef niet naar iemand toe die mij gaat vertellen welke trauma's ik heb opgelopen om zo van mijn verslaving af te komen. Want de schrift zegt, als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Ik moet leren wandelen door de geest. Net was broeder Johan Schep bij mij thuis, ken je die? Johan Schep? Niemand? Ja. Nou, hij was net even bij ons en hij zegt, ik ben even bezig met Galaten 5, supermooi. En hij was helemaal blij. Wandel door de geest. En u zult de begeerte van het vlees geen zins volbrengen. Dus niet op zoek naar trauma's en het onderbewustzijn openen, maar wandel door de geest. Door de innerlijke mens gevuld te hebben met Christus. Nou, dat is de weg van de Bijbel. Dan gaan we naar het verleden. We hebben allemaal een verleden. En we worden allemaal dingen gezegd tegen ons. We maken allemaal dingen mee, als kind, als tiener, leuke dingen, minder leuke dingen. Maar de moderne psychologie beschouwt het verleden als de motivatie van ons huidige handelen. Maar ze kijken altijd terug. Ze zeggen, nou, heb je dat probleem? Dat komt omdat je dat hebt meegemaakt. Maar ze gaan niet bij een stel kleuters of tieners zeggen, nou, je hebt dit allemaal meegemaakt, over 20 jaar ben je daar. Nee, doen ze niet, want dat kunnen ze niet. Want het klopt niet. Ze kunnen alleen maar terugredeneren. En jij als cliënt wil zo graag van je probleem af, dat je elk strohalm aangrijpt om geholpen te worden. Dus als zo'n therapeut komt met een bepaald trauma, dan zeg je, ja, dat is het. Natuurlijk. De inner healing of de innerlijke genezing methode laat mensen teruggaan naar die zeer vroege levensfase, zelfs tot in de baarmoeder, serieus waar, heb ik meegemaakt, dat er werd gezegd, ja, maar wist jij dat jouw ouders jou eigenlijk niet wilden? Ze wilden eigenlijk een meisje meer, was een jongen. Dat heb jij in de baarmoeder, heb jij dat al gevoeld, hè? Ja, dat is een trauma. Ja. Dat zijn volgens dus Jung de complexen. En dan wordt er vervolgens gevraagd om Jezus toe te laten in die fase. Of als je, nou ja, was een keer iemand die, ouders die hebben dan van abortus afgezien. En ze was geboren. En er werd gezegd, er is een doodsgeest. Een doodsgeest in jou, ja, want je was bijna geaborteerd. Hup, bevrijding, demonen, heel grote poewas, de duivel is slim en listig, dus daar kun je heel druk mee zijn, terwijl er niks op dat gebied aan de hand is. En de Moloch-geest wordt er dan bijgehaald. Nee, het zijn leugens. Het is occulte waarzeggerij zelfs, als door de Heilige Geest wordt gezegd, ik zie je, ik heb het al meegemaakt, hè, wat ik nu allemaal zeg, dus ik zit het niet te verzinnen. Ik zie een kinderfiets. Kan het kloppen? Een rode kinderfiets? Ja, ik had wel een rode. Ja, zie, je had een rode kinderfiets. Ja. Want er is ook iets met een buurman. Kan dat kloppen? Ik krijg door iets met een buurman. Buurman. Ja, ik had een buurman, die was wel eens handtastelijk. Ah! Nou, dit is dus waarzeggerij. Ik zat erbij en ik vond het allemaal prachtig. 2007 was dat. En ik dacht, God is aan het werk. Maar dat was niet zo. Die man ging op de grond liggen en lag daar een half uur. Dus ik zei tegen die andere van, nou, gaan we nog wat doen? Nou ja, laat hem maar liggen, zei hij, want de Heilige Geest is met hem bezig. We gaan even koffie drinken. Ja, daar ging ik. Hij lag daar maar. Helemaal buiten bewustzijn lag hij daar in mijn kantoor. Dus ik dacht, nou, het zal wel. Maar dat is natuurlijk pure onzin. Zover kan het gaan. Let op, voor de gelovigen heeft het kruis afgerekend met het verleden. Voorgoed. Niet met je herinneringen natuurlijk. Maar onze verbinding met Adam en alles wat wij gedaan hebben in het vlees is voor God allemaal weg. Dus ik moet leren mijn huidige leven door het geloof zo te beschouwen. Mijn hele verbinding met Adam en mijn verantwoordelijkheid die ik had in hem is weg. God heeft dat in de dood begraven en meegekruisigd met Christus. Paulus schrijft namelijk, terwijl ik vergeet wat achter mij is en uitstrek naar wat voor is. Het betekent niet dat je het verleden vergeet. Betekent niet dat je geen pijn kan hebben uit het verleden. Betekent niet dat je bepaalde emoties kan hebben vanwege het verleden. Dat betekent het niet. Het betekent, het verleden heeft geen invloed meer op mijn geestelijke leven vandaag. Het heeft geen invloed meer. En dat kan ik alleen maar zeggen als ik geloof hoe God mij ziet. Namelijk als een nieuwe schepping. Door ons te richten op Christus wordt de nieuwe mens zichtbaar. Want zegt 2 Korinthe 5, het oude is voorbij. Het oude is voorbij. Nou, er zijn mensen die zijn bijvoorbeeld misbruikt. Hebben vreselijke dingen meegemaakt in het verleden. En die hebben daar nu nog mee te worstelen. Ze hebben daardoor een verkeerd beeld van een man of een vrouw. Ze hebben daar moeite mee in een huwelijk, met seksualiteit en dat is ook logisch. Dat moeten we ook niet ontkennen of aan de kant schuiven. Alleen door daar over te praten op een gezonde wijze met een pastoraal medewerker, een herder, en daar de Bijbel op toe te passen, dus dat betekent vergeving voor degene die het gedaan hebben, een stukje geloof en je positie in Christus, het verwerken door middel van erover te praten, weet je wel. Dat is draag elkaars lasten en zo zult u de wet van Christus vervullen. Maar we gaan dus niet naar ons onderbewustzijn. We gaan niet de trauma's opnieuw beleven. We gaan ook niet door de Heilige Geest allerlei trauma's omhoog halen die er nooit zijn geweest. Nou, dan heb je de derde, dat is de herinnering. Het genezen van herinneringen is typerend voor de innerlijke genezingsbeweging. Maar de Bijbel zegt, reken jezelf dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. En wat wij dus moeten herinneren is wat God gedaan heeft. Doe dit tot mijn gedachtenis, zegt de Heer Jezus. Waarom moeten wij het avondmaal vieren? Waarom zegt de Heer Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis? We kunnen toch ook gewoon aan hem denken door de Bijbel te lezen? Waarom moeten we nou brood en wijn bij te pas komen? We zijn een geestelijk volk, we hebben een geestelijke godsdienst. Dan moeten we in één keer brood gaan breken en beker gaan ronddelen. Waarom is dat? Nou, zodat wij bewust herinnerd worden aan wat Christus gedaan heeft, wie hij is. In plaats van dat we bezig zijn met onze eigen herinneringen van vroeger. Het hele geheim van het christendom is opgroeien in wat je bent. God heeft ons immers alles geschonken. En dat is mijn redding geweest. Toen ik dat boek las, dat was in 2014, Complete Green Letters. Toen ging er echt een wereld van me open. Toen dacht ik van, wow, wat een ontspanning. Als ik dit nou tot me laat doordringen. Ik hoef niet dit, ik hoef niet dat. Maar ik moet. Ik ga zien hoe God mij ziet. En dat is het geheim. Reken jezelf ervoor dood te zijn. Wat God betreft voor de zonde. En ik dacht altijd, ik moet mezelf rekenen dood voor de zonde in de zin van mijn subjectieve beleving van de zonde. Weet je wel? Dus als ik dan een mooie vrouw zag of wat dan ook, dacht ik, oh, chips, de zonde. Ik was toch dood voor de zonde? Hoe kan dat nou? Nee, ik moet leren hoe God mij ziet. Hij ziet mij als dood voor de zonde. Dat heeft dus niks met mijn subjectieve beleving te maken. En als ik daarin opgroei, dan ga ik dus ook leren hoe God mijn oude natuur ziet. En dat ga je dan zelf onder het oordeel houden. Stap voor stap groeien in wat je bent. Afgelopen zondag had ik een preek. Blijf bij wat je hebt. Handelingen 11. Blijf bij de Heer. Handelingen 13. Blijf bij de genade. Handelingen 14. Blijf bij het geloof. Dus hij zegt nooit tegen die gemeente dat ze iets moeten zoeken of nastreven. Ze moeten iets vasthouden. Nou, dat geval met die herinnering van vroeger heb ik net gedeeld van die dochter die dan ineens zich herinnerde dat haar vader haar misbruikt had, wat nooit gebeurd was. Kun je nagaan. Dan hebben we de vierde, de emotie. Dat is het herbeleven van het trauma, van het gevoel wat je had toen het trauma plaatsvond. Wij hebben dus, mijn broer en ik hebben dus iets traumatisch beleefd met onze oma. Toen waren wij 11, 12, toen waren we aan het logeren en mijn oma, 's nachts was mijn opa aan het mishandelen. En hij vluchtte toen bij ons de kamer in, terwijl we daar lagen als jongetjes van 11 en 12. En hij werd eigenlijk aan zijn haren gegrepen en hij werd weer teruggetrokken uit die kamer en hij werd de trap afgegooid. En wij waren doodsbang, want dat is onze oma waarvan we dachten, ja, dat is dan je oma. Ineens verandert je hele beeld van je oma, weet je wel. Dat is een super traumatisch iets. Dus die man, die hulpverlener, zei, dan moet je naar het moment terug. Wat beleefde je toen? Wat voelde je toen? En nou, dat is wat hier staat, de emotie. Ik heb het ook net genoemd in het begin, in 2 Timotheüs 3, vers 6. Die vrouwspersonen worden ingepalmd. De mensen die worden geleid door emoties. Dat zijn, kunnen ook mannen gewoon zijn. Maar onze emoties behoren tot de ziel, heb ik de vorige avond gezegd. Emoties zijn nuttig, want ze zijn van God gegeven. Maar emoties zijn niet leidend. En ik hoef emoties uit het verleden ook niet te herbeleven. Dat zegt de Bijbel namelijk niet. Het stimuleren, let op, van de uiting van negatieve emoties, boosheid, bangheid, is een aanmoediging van wat de schrift zegt. Toorn is een werk van het vlees, Galaten 5 vers 20. Bitterheid en boosheid moet uit je midden worden gebannen. Wat doen die hulpverleners? Ze laten je het herbeleven en het dus weer opnieuw uiten. En wat gebeurt er? Als boosheid geuit wordt, leidt het tot meer boosheid en meer frustratie en dus ook tot meer depressie. Want depressie is bevroren woede. Ik weet niet of je dat weet. Depressie is altijd een woede, een frustratie die niet geuit is op een gezonde wijze. En dan krijgt op een gegeven moment het lichaam signalen van de geest, van dit klopt niet, je moet dat uiten. Heb je toen niet gedaan? Dan gaat de hulpverlener zeggen, dan moet je dat nu doen. En wat gebeurt er vervolgens? Die woede en die verdriet komt eruit. En het leidt alleen maar tot meer woede en meer verdriet. Iets wat de schrift verbiedt. Woede en toorn en boosheid, tenminste verkeerde woede en toorn. Dus je schiet er niks meer op. Wat is dan wel de wijze? Dat je samen met een broeder of een zuster in gebed gaat tot de Heer. En zegt, Heer Jezus, ik heb toen en toen dit meegemaakt. Dan heb ik dat mee beleefd. Ik wil u vragen om in dit geval te komen, mij te reinigen van alles wat ik heb beleefd. Ik heb dat misschien ingezonderd, wilt u dat vergeven? En dat is het. Je gaat niet voortdurend daarna terug. Je brengt het bij de Heer, zoals David dat deed. Nou, de laatste is de gevaarlijkste, visualisatie. Want hier komen we op occulte grond. En volgens occultisten zijn er drie manieren waarop je de werkelijkheid kan beïnvloeden. De eerste is via het denken. Je moet positief denken. Je bent geliefd. Je bent geliefd door de Heer Jezus, jouw identiteit. Ga in je identiteit staan. Positief denken. Zegt de schrift dat, dat wij onze identiteit moeten kennen? Nee. De Bijbel zegt dat je God moet leren kennen. Efeze 1 noemt al onze zegeningen op en dan zegt hij vervolgens niet dat je die zegeningen moet gaan leren kennen, maar de Vader van onze Heer Jezus Christus. Via het spreken, dat is het tweede, dat is dus precies de charismatische word of faith. Spreek het uit en het gebeurt. Marcus 11, hè? Zeg tegen die berg, in geloof en het zal gebeuren. Mantra's, we hebben het vorige keer over gehad, het Jezusgebed, het herhalen van Jezus Christus, ontferm u over mij. Nou, dat is dus de tweede. De derde is visualisatie, het verbeelden en het je voorstellen in je gedachten. Nou, de cliënt wordt vervolgens een soort hypnose gebracht om visualiserend de Heer Jezus uit te nodigen in dat trauma. Want die trauma's, die zijn namelijk zogenaamd de sleutel tot ons gedrag van vandaag. Maar de Bijbel zegt, nee, ik wil jouw heiliging. Ik wil jouw heiliging, ik wil dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Dat je het kwade nalaat en het goede doet. Dat is wat ik wil. En de Bijbel waarschuwt ons dus voor een andere Jezus. In elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. 2 Korinthe 10, vers 5. Het geloof nu is de overtuiging van wat men niet ziet. Maar visualisatie is dat wat je wel ziet, denkt te zien. De Heer Petrus zegt over de Heer Jezus, hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Ja, dat is 1 Petrus 1, vers 8. Ondanks de Bijbelse termen die gebruikt worden en de aantrekkelijkheid van onschuldige voordelen die worden gepromoot door de leraren van visualisatie, opent het in werkelijkheid de deur voor demonische machten. Dus, mocht je dat ooit gedaan hebben, ik weet niet of hier mensen zijn, breng het bij de Heer, beleid het als zonde en keer je ervan af. Het is namelijk een andere Jezus die je uitnodigt. De shamanen, die komen in vele culturen voor, tovenaars, hekserij, die maken gebruik van geleidegeesten in hun behandeling van zieken. Nou, eigenlijk zijn deze inner healing mensen de huidige moderne christelijke shamanen. En let op, als jij een probleem hebt en jij moet naar een ander toe die namens jou tot God gaat, dan ben je eigenlijk al op het gebied gekomen van een middelaar. Maar jij kan zelf tot de Heer gaan, samen met iemand anders bidden. Maar je hoeft niet via een ander die voor jou tot God gaat en die namens God dingen ziet over jou die je zelf niet snapt of weet. Dat zien we in de charismatische beweging met de zogenaamde profeten. En ik heb daar de meest verschrikkelijke voorbeelden van meegemaakt. Er was een vriend van mij, zijn dochtertje was ernstig ziek. En had een spierziekte, hij was bij Ouweneel geweest. Grote gebedsgenezing en het meisje had een hand bewogen. En ze is genezen, werd gelijk geroepen. Camera's erop, niet genezen. Ik kwam thuis, er stond er iemand voor de deur met een taart. En die zei, ja, wat kom je met die taart doen? Nou, voor je dochter, want die gaat genezen, heeft de Heer mij gezegd. 3 weken later overleed het meisje. Waar was die mevrouw met die taart toen? Excuses? Nee. Spijt? Nee. Ik was misschien een valse profeet? Ook nee. We gingen gewoon verder. Ja, gewoon door met de volgende zieke. En dat is dus shamanisme. Het is eigenlijk het moderne hekserij, tovenarij, waarzeggerij, wat in de christenheid is binnengedrongen. Iemand die dat over dat meisje uitspreekt, wat gewoon niet waar is. Nou, wat is nou het grote probleem? Ten slotte, we zijn slachtoffer in deze maatschappij in plaats van zondaar. De hele basis van onze huidige psychologie, helaas omarmd door ontelbare christenen, is de mens is een slachtoffer. Het ligt aan je opvoeding, het ligt aan je ouders, het ligt aan die gebeurtenis. Maar de Bijbel zegt, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Overspelers worden in de christelijke psychologie ineens seksverslaafden genoemd. Ben je seksverslaafd? Ja. Ja, ik heb hier een hulpverleningstraject. En je verzekering betaalt het ook nog wel. Jezus zegt, ga heen en zondig niet meer. Ik heb met een man gewerkt. Elke maand of elke week. Hij kwam elke maand bij ons toen ik nog in deze toestand zat. En zijn grote probleem was het seksuele verkeer met andere mannen op parkeerplaatsen. Er was 1 parkeerplaats langs de A28. En hij zegt, elke keer als ik daar langs moet ik erheen. Dus toen zeiden we, nou dat is niet zo best. Wat voor een vloek kan hij nou eens achter zitten? Hè? Ja. Wat is er eigenlijk met je jeugd? Hoe was je vader? En dan ging hij helemaal die kant op. Terwijl de Bijbel zegt, zondig niet meer. Ja, maar dat kan ik niet. En hij moest elke keer huilen. En dan hebben we een heel jaar met die man gepraat. Hij kwam elke maand. Hoe is het gegaan? Ja, ik ben toch weer in een fout gegaan. Hij was seksverslaafd, volgens onze visie. Maar de Bijbel zegt, nee, je bent een overspeler en een hoereerder. En over die dingen komt de toorn van God. Dus je moet je bekeren hiervan. En als je kan dat niet, dat is onzin. Want de schrift zegt in Romeinen 6 dat je je leden moet stellen tot je lichaam tot leden van de gerechtigheid. Sorry. Dat is jouw keuze. God geeft die genade. Maar de diepe werkelijkheid was dat hij niet wilde stoppen hiermee. Maar hebben wij, omdat wij hem als slachtoffer zagen, niet gezien. Men richt zich op de pijn die is aangedaan, maar niet die wordt veroorzaakt. Men is een slachtoffer. Mij is pijn aangedaan. Maar heb jij misschien ook anderen pijn aangedaan? Huh? Wat? Daar gaan we het toch niet over hebben? Oh, nee, waarom niet? Heb jij misschien wel eens mensen gekwetst? Of? Ja, maar ik ben hier voor mezelf, hè? Ik wil graag... Zie? Dat is het punt. De gevolgen zijn dat het de zonde zijn. Sorry, dat het de zonde veroorzaakt die het zegt te genezen. Dus hoe meer psychologen, hoe meer zonde. Want waar komen al die psychische problemen vandaan? Nou, een groot deel is terug te voeren op ongehoorzaamheid aan het woord van God door of de ouders of jijzelf. Toen ik in een depressie raakte, toen had ik daarvoor 5 jaar lang mezelf volledig over de kop gewerkt. Geen grenzen, geen rust. Dat gaat allemaal in tegen Gods woord. Namelijk, 6 dagen zul je werken, je zult rusten, je zult tijd voor jezelf, gezonde voeding. Dat deed ik allemaal niet. Nou, mijn lichaam was gesloopt. En daarna volgde mijn geest. Dus het was mijn eigen schuld. Deels, hè. Even kijken. Hun uitgangspunt is, werkt het in plaats van wat zegt Gods woord? En let op, net als bij de charismatische en de contemplatieve misleiding, zorgt de duivel er altijd voor dat er successen gedeeld worden. Ik ben zo geholpen. Mijn leven is veranderd. 100 mensen genezen daar. Die mensen zijn Daar moet je nooit op afgaan, op al die zogenaamde getuigenissen. Want ik kan net zo goed uit het hindoeïsme of uit de getuigenissen van Yamanda, ken je die nog? De jaren 90. Kan ik net zo goed honderden getuigenissen halen van mensen die zeggen, ik ben zo geholpen. Dat zegt niks. Het gaat erom wat Gods woord zegt. Maar we laten ons dan vaak zand in de ogen strooien, doordat er wordt gezegd, ja, maar ik ken iemand, die is echt genezen, dit en die is... En ik ben helemaal tot bevrijding gekomen. Ik heb één zo'n getuigenis daaronder gezet. Dat is een beetje halve, een beetje onder het midden. Die schrijft, voor de counselinggesprekken had ik nooit gedacht dat ik zo'n gevoel van bevrijding kon ervaren en eindelijk met liefde naar mezelf kon kijken. Nou, ik leg dat even naast wat Paulus zegt aan het eind van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En deze persoon zegt, ik heb zo'n gevoel van bevrijding ervaren. En ik kan nu met liefde naar mezelf kijken. Maar de schrift zegt niet dat je naar jezelf moet kijken, maar dat je naar Jezus moet kijken. Als wij dus ons richten op ervaringen, dan zullen de ervaringen onze theologie vormen. En dat is exact wat er gebeurt. Ik heb deze vrouw geconfronteerd, die counseling heeft. En ik heb gezegd, wat jij doet, is niet naar de schrift. Ja, maar er staat dat Jezus onze ziekten heeft gedragen. Ik zeg, waar staat dat? Ja, in 1 Petrus 2. Ik zeg, wat staat erachter? Want wij allen dwaalden als schapen. Dus dat woordje want verklaart de ziekte. Toen zei ik, Jesaja 1 beschrijft de ziekte van het volk Israël. Als een lichaam wat van hoofd, schedel af tot de voedsel ziek is. Maar daar gaat het over de zonde van het volk. En daarom genast de Heer Jezus ook al die mensen, omdat hij daarmee wilde aangeven dat hij was gekomen, niet om het lichaam te genezen, maar om de mensen te genezen, hun ziel, ze tot een nieuwe schepping te maken. Daarvoor is Jesaja 1 de sleutel, want daar staat dat ze ziek waren, maar dat bedoelt het Bijbel, dat ze als volk ver waren afgedwaald van God. En die demonen die er waren, maar daar ook een bewijs van. Ja? Het is allemaal gevoel kijken naar jezelf. We hebben een andere Jezus, namelijk een gevisualiseerde Jezus. Een andersoortige geest, een emotionele sensatie. En een andersoortige evangelie, namelijk hulp aan slachtoffers. Maar wij zullen ons echter blijven richten op de gehoorzaamheid aan God. De focus op de Heer Jezus en het wantrouwen van het vlees. Hierin dragen wij elkaars lasten, bemoedigen wij elkaar en versterken wij elkaar. Hoe dan? Door de ander te wijzen op wie de Heer Jezus is en wat onze positie in Christus is. Dat wij een nieuwe schepping zijn, dat God nu een nieuwe mens heeft geschapen en wij zijn verbonden aan de Heer Jezus. En al het oude is voorbij. Ik ben niet meer in het vlees, zegt Romeinen 8, maar ik ben nu in de geest. Dirk-Jan Jansen, die toen bij zijn oma lag te sidderen in zijn bedje, die is niet meer. Er is een nieuwe schepping. Ik ga daar niet meer bij bezig. Ik richt mij op wat ik nu heb en wat ik nu ben. En dat is Christus. En wat gebeurt er? Al die emoties die ik toen heb meegemaakt, die zijn er gewoon niet meer. Die sterven af, die verdwijnen. Ja? Want, en dan zegt Paulus in, let op, dat is een van mijn lievelingsteksten uit Filippenzen 3, vers 3. De laatste kleine tekst. Daar staat, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen door de geest van God en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Nou, dat is een hele andere insteek dan inner healing. Waar wij dus niet de besnijdenis zijn, want de mens is nog een slachtoffer en springlevend. Waar wij niet door de geest van God dienen, want het gaat helemaal niet om God dienen, het gaat om omgaan met je emoties. We roemen helemaal niet in Christus Jezus, maar we roemen in de psycholoog, de hulpverlener en een andere Jezus. En we vertrouwen ook niet op vlees. Of we vertrouwen juist wel op het vlees, namelijk de wijsheid van mensen. Ja? Opgroeiende waarheid. De Heilige Geest, hij zal u leiden tot de volle waarheid. is de ware oplossing voor al onze problemen. De waarheid zal u vrijmaken. Dit gebeurt door de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden. Daar bleef de eerste gemeente zich in volharden. Dat moeten wij ook doen. Door het geloof zien wij op de Heer Jezus, door het woord van God. Daarmee worden niet alle onze psychische worstelingen gelijk opgelost. Nee, we leven niet in een perfecte wereld. We zuchten in deze schepping. Het is ook helemaal niet de bedoeling van God dat onze lichamen en onze psyche allemaal kerngezond zijn voortdurend. Maar het is zijn wil dat wij op de Heer Jezus gaan lijken. Dat is zijn wil. Veel zal wel veranderen als wij leren erkennen dat we verkeerde keuzes hebben gemaakt. En als we onze zonde beleiden. Dat zie je ook in Jacobus 5, als er iemand onder u ziek, laat hij de oudste van de gemeente tot zich roepen. En als hij zonde heeft gedaan, laat hij dat beleiden. Ja? En door zo te zien op de Heer Jezus, groeien wij op in hem. En volbrengen wij de wedloop. De wedloop met volharding. En Hebreeën 10 zegt, u hebt volharding nodig. Volharding betekent dat het moeilijk is om vast te houden aan de Heer Jezus en het woord. Dat is niet makkelijk. Maar de inner healing, de innerlijke genezingsbeweging, is één grote leugen van de Satan. Net als de charismatische en de contemplatieve en de volgende keer de wettische. Om ons bij de Heer Jezus weg te krijgen. En hij misleidt het hele aardrijk. Helaas ook talloze christenen. Maar ik hoop niet jullie en mezelf.